Je gaat nu luisteren naar een gesprek dat ik heb gehad met Ahmed Aboutaleb over hoop. En als iemand een hoopvol verhaal heeft, dan is hij het wel. Opgegroeid in armoede, in Marokko, in het Rifgebergte, waar iedereen ongeletterd was, behalve hij. En uiteindelijk dan burgemeester worden van Rotterdam, maar ook burgemeester van de wereld. Want die bijzondere benoeming kreeg hij een aantal jaar geleden. Het heeft mij ontzettend veel gedaan, ook omdat ik heel veel in zijn verhaal herken. Ik ben ook in armoede opgegroeid, maar ook die migratieachtergrond en dan toch dat succes behalen. Mandela is ontzettend belangrijk geweest voor Aboutaleb in zijn hele levensverhaal, ook nu nog. En dat is natuurlijk ook de man van hoop. Hoop, is dat belangrijk voor jou?
Zeker. Ik zeg ook tegen andere mensen hetzelfde, wat ik ook zelf voor mezelf heel belangrijk vind. Hoop moet je altijd houden, nooit opgeven. Hoop moet je ook koesteren. Omdat wij denken dat wij controle hebben over ons leven. Ik ben van plan dat te gaan doen en ik ben van plan dat te gaan doen. Allemaal mis. In mijn ogen. Hoop heeft voor mij een betekenis. In de zin van dat je voor jezelf een zekere positief gevoel overhoudt aan een verwachting. Maar omdat je er zelf maar beperkt of geen sturing aan kunt geven, is het enige wat je kan doen, maar hopen. Want feitelijk is dat overlaten aan omstandigheden, of als je gelovig bent, overlaten aan een hogere macht, wat hij dan voor jou beslist, omdat je dat zelf allemaal niet beslist. En in die zin heeft hoop voor mij wel degelijk een betekenis als, ja, het mobiliseren, organiseren van een positief gevoel, ook voor mezelf, dat het gaat zoals ik zou willen.
Als we dan helemaal teruggaan naar toen je nog een klein jongetje was, en gaan we naar Marokko, ja. Het Rifgebergte. En wat ik heel erg bijzonder vond, is toen je met je dochter een paar jaar geleden terugging, dat zij heel erg verbaasd was over de armoede waarin je bent grootgebracht. Ja. Was toen hoop ook al belangrijk voor je?
Ja, maar we wisten overigens ook niet beter. Hè? Ik bedoel, iedereen in de omgeving leefde zoals wij. Een kleine boerengemeenschap, een beetje eten overdag. En dan zie je de vraag of je 's avonds nog wel iets te eten hebt. En als het donker was, dan samen met de kippen naar bed. Want er was verder niks. Dus ja, je wist ook niet beter. Dus de hoop was dat het de dag daarna zou regenen. Want in zo'n boerengemeenschap, in zo'n bergachtige omgeving, is regen heel belangrijk. Dat het land wordt bevloeid, dat we kunnen ploegen. En dat de grondwatervoorziening ook voldoende is aangevuld. En dat de riviertjes, kleine riviertjes, weer gaan stromen. En dat de bomen wel weer drachtig worden, zoals het dan heet. Die hoop hadden wij dan. We hadden niet de hoop van ik word piloot of zo. Of ik word brandweerman. Of ik ga bij de politie. Nee. Of ik word burgemeester. Nou, die hoop hadden we niet. Later in mijn leven, toen ik wat meer geletterd raakte, dan moet je denken aan een jaar of 12, 13, op de basisschool. Toen had ik min of meer ook wat grote mensenwensen. In de zin van, ik wilde graag dichter worden bijvoorbeeld. Dat is ook raar in zo'n dorpsgemeenschap, dat iemand dichter wil worden.
Ja, ja, want dat is denk ik ook misschien niet wat iedereen weet van jou, is dat jij echt de enige was die geletterd was toen in die tijd.
Er was nog iemand, een wat oudere een neven van mij, Hassan heette hij. Die had wel onderwijs genoten. Maar van mijn generatie toen, kinderen van 12, 13, waren we een van de weinigen die werkelijk naar school gingen. Een groot deel van de dorpsgemeenschap was ongeletterd en is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds ongeletterd.
En in die tijd las jij ook allemaal brieven voor, hè, die ook uit Nederland kwamen van jouw vader. Die al
in de familie dan. Hè?
In de familie, maar je las ook voor anderen. Hè? Dus het ging niet alleen over de brieven van jouw vader richting jouw moeder uiting aan geven, maar ook van anderen. Dan komt natuurlijk wel dat andere leven ook met meer rijkdom en welvaart komt binnen.
Ja.
Werd het toen wel moeilijk voor jou om dat verschil te zien en dat je hoop dan ook anders werd?
Dat veranderde wel, moet ik wel eerlijk zeggen. Want met het vertrek van papa eerst naar Frankrijk en daarna naar Nederland. We hadden natuurlijk helemaal geen idee van de moeilijke omstandigheden waaronder hij hier jong leefde en werkte. Met 4, 5 man. Ik heb dat gezien in een kamer van amper 4 bij 4. In Den Haag, aan de Bilderdijkstraat, tegenover de bibliotheek, ben ik na mijn aankomst in Nederland ben ik daar naar gaan kijken. Maar financieel en economisch veranderde voor ons wel een en ander, want er kwam meer geld binnen. En met dat geld konden wij ons wat beter voeden, wat beter kleden. Dat was wel een groot verschil. En de hoop die ik toen had dat ik via het onderwijs wellicht het agrarisch leven zou kunnen verlaten en een doel zou kunnen realiseren die buiten de agrarische wereld ligt. Iedereen was toen de tijd gewoon voorbestemd om boer te zijn. En als je heel slim was, imam, hè, dus de drager van het boek, zoals dat dan heet. Dat werd steeds groter, ja.
Ja, en uiteindelijk ben je hier gekomen en heb je een waanzinnige weg afgelegd. Hè? Ja. Als ik het even samenvat, van een ongeletterd gebied in het Rifgebergte in Marokko, in armoede, naar burgemeester van de wereld. Dat is ongekend.
Ja.
Hè? In 1 generatie is dat gelukt.
Ja.
Dan denk ik bij mezelf, daar moet hoop wel ontzettend belangrijk bij zijn. Is dat zo?
Hoop is daar niet genoeg. Mm-hmm. Hoop gaat het dan gepaard met het vinden van fantastische mensen om je heen die in je geloven. Mensen die ook in je willen investeren. Een systeem wat jou accepteert en ook in jou wil investeren. Ik was net aangekomen in Nederland en ik mocht onderwijs volgen. Ik had nog nooit een cent belasting betaald in het land, zal ik maar zeggen. Het land was bereid in mij te investeren. Dat deden ze goed, want later ben ik heel veel belastingen gaan betalen. Dus ik heb al die investeringen dubbel en dwars terugbetaald aan het systeem. In dankbaarheid. Mm-hmm. Maar ook fantastische mensen die je kunnen gidsen. En die je kunnen vertellen hoe of wat het leven eruit ziet. Mijn vader was niet in staat om mij te gidsen. Hij werkte toen in een hotel in Scheveningen. En via kwam hij erachter dat ik misschien technisch onderwijs kon doen in Nederland. En zo ben ik eigenlijk op de lagere technische school terechtgekomen. Achteraf gebleken voor mij een te laag onderwijssysteem. Ik ben daar toen met hele hoge cijfers weggegaan in de richting elektrotechniek. Maar dat geeft allemaal niks. Maar er waren wel hele goede docenten. Een naam die ik nooit zal vergeten, meneer Kaptein, die mij richting de school voor luchtvaart had gestuurd. Die zei, dat moet jij maar gaan doen. Dat lukt jou wel. En zo gaat hoop op een betere toekomst, wordt aan de hand van instrumenten belegd. En mensen zijn in deze instrumenten om je te gidsen, bij te staan. En een systeem wat dat mogelijk maakt. Want ja, dat kost geld. En ik had toen tijd van mijn ouders gehoord van, ja, Ahmed, als je wilt gaan studeren, dan moet je het zelf gaan verdienen, want we hebben het niet. En het is ook waar. Zo ongeveer 17e, 18e van de maand moest papa bij vrienden en kennissen lenen om de rest van de maand te kunnen overbruggen. Dat was niet zo dat ze logen of zo. Dat geld was er gewoon niet.
Mm-hmm.
Ik had een behoorlijk aantal zusjes en een broertje. Die waren maar jonger. Kleding nodig, die hadden eten nodig. En voor hen moesten ook nog allerlei dingen worden betaald. Ja, en het systeem maakt mogelijk dat je naast je school ook kan werken. Dus ik werkte, schrik niet, ik werkte in Hotel Corona.
Oh.
In Den Haag, tegenover de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
Voor bijna 3 gulden per uur. Ja, dat kun je niet voorstellen.
Ja.
En daarna ben ik gaan werken in Scheveningen bij een snackbar met een fascinerende mooi mens, mevrouw Bignoulé, die mij toen veel beter waardeerde, ook in financiën. Ik verdiende bijna toen volgens mij 10 gulden per uur. Dat was een enorm stap voorwaarts. Daarmee kon ik mijn fiets betalen, daar kon ik mijn schoolboeken mee betalen. Dan kom je in een land waar dat dus allemaal mogelijk is. Dan kan je hoop op een ontwikkeling uiteindelijk wel in beeld komen, omdat de mogelijkheden er ook voor zijn.
Ja, dus ik hoor ook dankbaarheid in je woorden, wat we allemaal Nederland...
Een en al dankbaarheid. Ja,
ja, ja, wat we in Nederland allemaal goed georganiseerd hebben. Maar ik hoor ook het harde werken van jou en van je ouders. Daar zit een enorme drive ook achter. Wil je dat voor elkaar krijgen? Heb je het in die weg ook wel moeilijk gehad?
Ja, dat was allemaal niet makkelijk. Met name die armoede, die maakt mensen echt klein. Ik ben er ook altijd geëmotioneerd over als je te horen krijgt hoe mensen in armoede proberen vooruit te komen. En armoede is iets venijnigs. Beperkt ook je ontwikkeling. Beperkt ook je doorstroming in het leven. We hadden bijvoorbeeld een huis in de Molenwijk. Daar stond één kachel in de huiskamer. Dat was ook daar de tv was. Waar de etenhoek ook zat. En ik wilde huiswerk maken. Dat kon dus gewoon niet. Nee. Dan moest ik naar mijn slaapkamer boven, waar de kou en de vrieskou bloemetjes op het glas produceerde. En mijn verwarming boven, dat was een glas thee, wat mijn moeder mij aanreikte. Daar kon ik mijn vingers mee verwarmen. Want anders kon ik mijn pen niet vasthouden. Zo koud was het in de jaren 70. Ja, en als je niet oppast, dan kun je heel snel zeggen, ach, laat maar gaan werken en dan kan ik wat centjes verdienen. En dan kan ik in ieder geval verwarming aanschaffen. Weet je, dat soort dingen. Maar ik heb het wel volgehouden en toch doorgezet om onder die omstandigheden gewoon op school te blijven. Ja. En ik geef het je te doen, hoor, onder die omstandigheden, om toch gewoon op school te blijven.
Ja, ja. Ik kan me heel goed ook relateren aan jou. Want nou, ik denk ongeveer dezelfde tijd leefde ik ook in armoede. Met mijn moeder in de bijstand. En we hadden ook één kachel. En die ging op een gegeven moment stuk. En moesten we bij elkaar slapen om überhaupt
warm
nog
te blijven. Ja.
Warm te blijven.
Ja.
En ik weet nog dat ik me ook heel vaak... Ik heb er heel gek genoeg ook warme herinneringen aan. Want we hadden heel veel tijd met elkaar. En omdat dan de televisie stuk ging, dan ging je met elkaar echt het gesprek aan. Dus gek genoeg had het ook iets warms. Maar ik heb me ook best wel eenzaam gevoeld in die tijd.
Ja.
Had jij dat ook?
Nou, een beetje wel. Ik kon niet zo goed met mijn leeftijdsgenoten in de wijk over de weg.
Mm-hmm.
Ik zag al heel snel dat het met een aantal van mijn leeftijdsgenoten niet goed ging. Helaas, een drietal broers zaten in de vrouwenhandel, later bleek. Toen ik een van hen later sprak, die zei, ja, met in mijn hele lichaam zijn er nog wat kogels doorheen geboord. Dus ik had heel snel door van, ik woon in een omgeving waar het misschien toch niet helemaal prettig toeven is. Die wijk is trouwens tegenwoordig helemaal anders. Molenwijk inderdaad, het ziet er prachtig uit, maar het was verbouwd. De bewoners bellen mij nog regelmatig van, wil je nog even komen en met ons door de wijk lopen of bij ons nog iets doen. Daar was een zekere ook afgunst. Hè, want ik liep langs een bruggetje aan de Stuwstraat. Liep ik naar een speelvoorziening in de buurt. En niet om daar te gaan spelen, maar omdat er bankjes waren waarop ik kon zitten. En daar kon ik mijn huiswerk maken. In open lucht. Als het lekker warm was, als de temperatuur daartoe. En dan keken ze me aan en zeiden ze, hey, Stutje, studentje.
Ja.
En dan zwaaide ik zo weer terug en dan liep ik door. Dus ik had nooit een... Mijn beste vriend in die tijd, met wie ik heel goed contact had, die leerde mij ook fietsen, want ik kon nog niet fietsen op mijn 15e. Mm-hmm. Dus van hem leerde ik nog fietsen. Maar ja, als wij naar het centrum gingen, gewoon om een beetje vlieren fluiten op zaterdag, want we hadden geen geld om iets te kopen. Hè. Dus toen we wel eens bij de etalage van CNA te kijken naar die kleding, en denk ik, wauw, zou dat het moment komen dat ik die trui kan kopen?
Ja.
Dat was ook niet mogelijk.
Nee.
Maar hij gedroeg zich zodanig, vind ik, negatief op straat. Met name de bejegening van passanten. Dat ik op een gegeven moment tegen hem zei van, het is fijn zo, we gaan uit elkaar.
Ja. Maar hoe is het jou gelukt? Want als je die situatie omschrijft, zijn er dus ook heel veel verleidingen om de verkeerde kant op te gaan.
Ja.
Dat heb jij dus niet gedaan.
Dat is heel bijzonder. Ik heb altijd gedacht, ook toen ik op de LTS zat, waren toen de tijd onder de jongens waren de brommers poeg. Erg populair, met van die hele hoge sturen. En ook van die racefietsen. En het gesprek van de dag op het schoolplein was over die poeg en over die fietsen. Ja, dat had ik niet. En ik had er ooit geld ook niet voor. Ik ging met de bus naar school. En later met de tram. Ik zat met een Italiaanse en een Surinaamse jongen in de kantine onder leiding van meneer kapitein. Zaten we nog boekjes over de ruimtevaart te lezen. Einstein in het heelal was het eerste boek wat ik kocht voor 17 gulden.
Ja.
Dus je deed dan een week over het lezen van een pagina en dan begreep je nog niet alles wat er stond. Dus ik heb altijd gedacht, mijn hoop op een betere toekomst is gelinkt aan dat onderwijs. En dat geef ik niet op en ik vind het heel dom wat die anderen aan het doen zijn. Dat vond ik ook als kind. Ik had nooit het gevoel van ik moet aansluiting vinden bij die groep. Ik vond dat die groep aansluiting bij mij moet zoeken. Of bij ons met z'n drietjes, want wij waren goed bezig, vonden wij. Zeker ik, het gesprek over een goed gepoetste, hoge bestuurde poeg, ja, fijn. Ik heb nooit iets gehad met materie. Materialistische dingen boeien
mij. Zat dat gewoon in jou of heb je het ook van anderen geleerd?
Nee, dat is echt iets wat onderdeel is van mijn DNA.
Mm-hmm.
Tot op de dag van vandaag is mijn filosofie in het leven delen en zoveel mogelijk delen.
Mm-hmm. Heb je wel inspiratiebronnen gehad waar je daar meer in kon vinden? Als het om dat gedachtegoed gaat?
Ja, dat is bizar, maar zelfs op die leeftijd had ik een paar grote inspiratiebronnen. Wat dacht je van iemand als Gandhi?
Ja.
Wat dacht je van iemand als Nelson Mandela, die toen nog tijd volop in de strijd was tegen apartheid? Onze grote man in de VS, I Have a Dream.
Mm-hmm.
Dat waren voor mij grote voorbeelden van in de tolerantie, in leiderschap, in acceptatie van de ander. Grote verschillen, maar ook de vreedzame strijd tegen onrecht. Ik denk dat iedereen Malcolm X en de zwarte mensenrechtenbeweging in Amerika, later overigens een keer in Natchez in de Mississippi bij een zwarte vrouw mocht logeren die nog zoals in de jaren 60 weggeslagen is bij een stembureau. Dus zelfs op die leeftijd vond ik het fascinerend om te kijken naar grote leiders.
En daar zit altijd ook een gevoel onder, een gedachtegoed, maar ook een gevoel. Kan je uitleggen wat jou daarin raakte? Zo jong eigenlijk al, hè, waar je gewoon andere jongeren inderdaad met hun poeg bezig zijn of dat soort zaken.
Ja, een zeker engagement. Want toen ik een jaar of 17, 18 was, kwam ik in de linkse beweging in Den Haag terecht. Met de Rode Vrouwen, de Partij van de Arbeid, de homobeweging. Die altijd betrokken waren bij de strijd voor gelijke rechten. Mohamed Rabah toen nog tijd, helaas recent overleden. Een van de voorvechters van de positie van migranten in Nederland. Toen was de hele homobeweging, herinner ik mij nog, links. En nu is het voor een behoorlijk deel ook rechts.
Ja, ja.
Hoe dat in de tijd kan ontwikkelen. En ik ben daarin eigenlijk ook wel redelijk politiek gevormd. En daar is mijn latente DNA voor gerechtigheid en voor gelijke berechtiging, maar ook voor een strijd, voor een rechtvaardige strijd, voor een betere positie, voor de zwakkeren in de samenleving, is daartoe eigenlijk, het zat in mijn DNA, maar is toen de tijd expliciet gemaakt. En daarmee is die ook aan de oppervlakte gekomen.
En als je dan nu, helaas is Mandela niet meer met ons, maar ik merk ook in de speeches die je ook hebt gegeven, hij komt steeds terug. Hij is belangrijk voor jou, net zoals die anderen. En later Merkel trouwens, heb je ook wel eens gezegd. Ja. Maar als we het even over Mandela hebben, als je hem nu zou kunnen ontmoeten, wat zou je hem dan vragen?
Ja, ik zou hem eerst op zijn twee wangen willen kussen. Die mogelijkheid is mij nooit geboren. Wat een fascinerend mens is. Ik denk dat als ik hem een hand zou hebben gegeven, dat ik die een dag lang niet zou wassen. Dat lijkt op een soort heilig verklaring. Dat is het niet. Want het blijft een mens. Maar hij heeft zich zodanig gedragen dat ik daar grote lessen aan. Misschien herinner je nog wel een paar jaar geleden, toen had ik een paar agenten in Rotterdam die zich misdragen hadden. Elkaar appjes hebben gestuurd waarvan sommigen zeggen dat die een racistisch karakter hadden. En toen hadden een paar linkse partijen in de gemeenteraad, waaronder NIDA, mij gevraagd om die mensen te ontslaan. Nou, kan ik dat rechtens niet, dat moet de minister doen. Maar als ik het vertrouwen opzeg in een aantal agenten, dan kunnen ze niet voor mij werken, want ik ben het gezag van de politie. Toen ben ik op onderzoek uitgegaan. Ook verder veel meer verdiept in die materie. Mm-hmm. Ook in de appjes. En het feit dat het jonge mensen waren. Dat ze mij ook excuses hebben aangeboden. De stad excuses hebben aangeboden. En toen dacht ik, laat ik eens een paar van die partijen, voordat we het debat aangaan in de gemeenteraad, uitnodigen en uitleggen dat ik een Mandelaatje zou gaan doen. Mandela die lang vernederd is, in de bak heeft gezeten, bespucht is, uitgehongerd is en zo nog meer van die kwalificaties. Maar toen die uit de gevangenis kwam en de zwarte bevolking in Zuid-Afrika van hem verlangde dat hij leiding zou gaan geven aan wraak, dat hij zei, dat gaan we niet doen. Die wraakgevoelens, die koester ik niet. Ik ga van die leider van de grote blanke beweging, toen de tijd zeiden we blanke, tegenwoordig zeggen we witte, mm-hmm, die ga ik vragen om excuses te maken. Wauw. Wauw. Ja, wauw. Dan ben je wat, hè? Mm-hmm. Als je het primitieve in de mens, de neiging tot wraak, kunt vervangen door de neiging tot hoop voor de natie. Dan ben je heel groot. En daar zijn er maar weinig die dat kunnen.
Ja. Hè?
Het is tegenwoordig hart tegen hart. Hè?
Ja.
Als je mij iets aandoet, dan krijg je het 100 keer terug. En dat vond ik een vorm van natuurlijk leiderschap, gebaseerd op vergeving, gebaseerd op reconciliatie. Dat is voor mij een les voor het leven.
Ja.
Dus ik zei toen tegen die politieke partijen van, jullie vragen mij, als het gaat om migrantenjongeren, om altijd om hen een tweede kans te geven. Wat ik ook een terechte vraag vind, een terechte eis vind. Maar nu gaat het om een paar blanke agenten die zich misdragen hebben, terecht misdragen hebben. Maar nou zeg je niet, geef ze een tweede kans. Dan zeg je, ga ze ontslaan. Je verwijt de witten dat ze met twee maten meten. Je doet zelf hetzelfde, maar je hebt het niet in de gaten.
En dat is die verbinder in jou, die altijd probeert vanuit dat goede.
Niet alleen de verbinder, maar het gaat ook om ook de logica in de redenering, mm-hmm, te zoeken. Hè. Ik blijf iemand met een exacte achtergrond, een wisse natuurkunde. Dus ik probeer ook logisch te blijven redeneren. En te leren van de grootheden van anderen die mij ten dienste staan, om daarmee ook het bestuur van een stad van 165 nationaliteiten, waar zich altijd wel iets voordoet, om te proberen daar te werken aan sociale vrede. En dat kan alleen maar als je inderdaad hoopvol gestemd bent dat al die generaties en al die kleuren maar één ding, mm-hmm, willen, namelijk een vredige consistentie organiseren.
Ja. En dan terug naar mijn vraag. Stel dat je nu Mandela zou kunnen spreken, wetende dat hij ontzettend belangrijk voor jou is tot op de dag van vandaag. Wat zou je aan hem willen vragen?
Nou, wat hem motiveerde, want hij was ook wel degelijk ook een strijder. Hè? Dat was ook iemand die wapens hanteerde. Wat maakte hem dat hij uiteindelijk van wapens overging naar het managen op een vredige toon?
Mm-hmm.
Wat was het moment voor hem om die overgang te maken?
Waarom is die vraag zo belangrijk?
Nou, omdat mensen natuurlijk veranderen. Hè? In de politiek hoor ik wel eens mensen tegen mij zeggen in de gemeenteraad, ja, burgemeester, dat zegt u nou zo, maar ik vond dat al in de jaren 70. Denk ik bij mezelf ook zielig dat je al die jaren niks geleerd hebt. Hè?
Ja.
En mijn vader zegt altijd, er is maar één persoon die niets leert. Dat is degene die dood is. Mensen mogen prima ontwikkelen. En als je in de politiek zegt van, nou ja, ik zeg het u maar in alle eerlijkheid, ik vond dat nog, een paar jaar geleden vond ik dit, ik ben inmiddels bijgedraaid. Nou, dan zeggen ze, draai kont.
Ja.
Het wordt dan ineens gezien als een negatief iets, als een verwijt. Terwijl het juist een positief iets is, dat een mens leert en als gevolg van het leren ook bereid is standpunten bij te sturen, bij te stellen. Ik herinner mij een moeilijk debat wat ik zelf gehad heb met de raad over het begrip salafisme. Ik ga dat hier niet overdoen, maar voor mij heeft dat een hele andere betekenis dan geweld. Ook linguistisch en religieus heeft dat een heel andere betekenis. Ik heb dat ook uitgelegd een keer in een hoorzitting aan de Tweede Kamer en ook, mm-hmm, aan de minister van Sociale Zaken, die verantwoordelijk was voor integratie. En zegt tegen mij, burgemeester, u heeft volstrekt gelijk. Maar als ik dat doe, word ik door rechts afgemaakt als ik ben bijgedraaid.
Ja.
En blijkbaar zijn we niet bereid te leren, omdat we dan in vaste groeven vastzitten. En ik vond Nelson Mandela iemand die bijdraaide op een hele positieve manier voor mij als mens. Met een bijzonder leerzaam proces. van een wapendrager, ja. Geloven in de gewapende strijd tegen de blanken van toen. Naar een milde persoon die zei, nee, ik ga geen wraak nemen. Ik wil sorry horen.
Ja, ja. Ik ga voor de vreedzame weg. Zou je me ook iets voorleggen wat je zelf heel erg moeilijk vindt in de tijd waarin we nu leven? Want je benoemt ook een paar dingen waar we misschien toch wat minder ontwikkeld zijn dan je zelf misschien had gehoopt.
Ja, dat klopt. Wat ik zelf interessant vind in zijn tijd, Nelson Mandela was wat je noemt een natuurlijk leider. Maar toen hij uit de gevangenis kwam, was hij nog niet gekozen.
Ja.
Later is hij gekozen en belegd met verantwoordelijkheden, democratische verantwoordelijkheden. Nou, wat mij nou boeit is, ik ben voortdurend op zoek naar, zijn er nog in onze wereld van dit moment, zijn er nog natuurlijke leiders? Want je noemde net Merkel. Dat is voor mij de laatste persoon die niet alleen gekozen was, maar ook een natuurlijke leider was. Mm-hmm. Volgens mij krijgen we in Europa nog wel een keer een monument voor die mevrouw. Maar ik zou hem wel willen vragen, hoe word je een natuurlijk leider?
Mm-hmm.
Wat zijn daardoor de charismatische, in de persoon zelf gelegen eigenschappen die van iemand een natuurlijk leider maken?
Ja, waarom is dat belangrijk voor jou om te weten?
Omdat we natuurlijk idioot veel leiders hebben in de wereld die allemaal het resultaat zijn van een stembusuitslag. Die belegd zijn, bij wie verantwoordelijkheden belegd zijn om besluiten te nemen, om een land te regeren, maar volstrekt geen leiders zijn eigenlijk.
Mm-hmm.
Het zijn functionarissen die door de kiezer op die post zijn gezet om besluiten te nemen. En dat doen ze dan ook bijna technocratisch. Maar het zijn niet altijd mensen die als ze spreken dat de natie luistert.
Ja, ja.
En dat was bij Nelson Mandela wel zo. Hij zei, nee, we gaan het niet doen. En de natie luisterde. En er kwam geen burgeroorlog.
Mm-hmm.
En zijn maatjes in andere noordelijke landen ten opzichte van Zuid-Afrika, die wel voor het geweld gingen, nou, die zijn geteisterd door geweld. En die zijn minder ontwikkeld. En op de dag van vandaag is er armoede. En ik denk dat dat een wezenlijk verschil is om op die manier leiding te geven aan een land vanuit een zeker perspectief van hoop, samensmelting idealen.
Mm-hmm.
Beter dan alleen maar te zeggen, ja, maar ik ben gekozen tot minister-president, dus ik mag.
Yeah.
Ja, natuurlijk, je mag. Maar noem mij maar nu maar in Europa wie jij ziet als leider die niet alleen gekozen is, maar tegelijkertijd een persoonlijkheid is waarvan je zegt, van, nou, als die spreekt, dan moet ik in Europa toch wel naar luisteren. Noem ons een naam. Ik heb hem niet.
Ik moet je gelijk geven. Ik vind dat ook moeilijk om nu met zo'n naam te komen. Je zegt dat is dus wel belangrijk. Als je dan kijkt eigenlijk naar onze samenleving nu, waar we nu staan, wetende ook uit ons eigen onderzoek van Sieren blijkt dat 62% minder hoopvol is over de samenleving dan 5 jaar geleden.
Ja.
Hebben die twee dingen met elkaar te maken?
Absoluut. Ik denk dat de uitstraling die wij met elkaar organiseren, de boodschappen die wij uitzenden richting onze burgers, dat de manieren waarop wij dat doen, zijn we er zelf hoopvol in? Zijn we er optimistisch in? Dat wel degelijk bijdraagt ook aan het gevoel van mensen over hun eigen welzijn en over het denken over de eigen toekomst. Als wij voortdurend bezig zijn, die mensen te vertellen, jouw ongeluk, ja, dat heeft allemaal te maken met de tsunami aan mensen die op je allemaal afkomen, die anders geloven, een andere cultuur hebben, et cetera, et cetera. We maken de mensen zo ongelooflijk pessimistisch in het denken over de nabije toekomst. Terwijl de toekomst ook heel glorieus kan zijn met weer nieuwe innovaties, nieuwe technologie die op ons afkomt.
Mm-hmm.
Communicatie die steeds makkelijker wordt. We gaan op een andere manier onze boterham verdienen. We gaan werken aan een schone wereld door middel van energietransitie, et cetera.
Mm-hmm.
Dat is ook een boodschap. En daar zitten nu 4 partijen met elkaar te praten over de vormen van een kabinet. En wat zijn ze aan het doen? Het interpreteren van de grondwet. Wie had dat ooit gedacht? Dat de grondwet die zo helder is voor iedereen, dat die nog onderwerp van gesprek kan zijn.
Ja. Heb je een verklaring daarvoor dat we op dat punt zijn gekomen?
Ja, nou ja, dat is kennelijk een evolutie in de samenleving. Dat we dat op die manier, dat blijkbaar nodig is om nog tegen elkaar te zeggen van, wat hebben we nou eigenlijk als fundament van de natie met elkaar afgesproken? Iets wat voor mij nooit ter discussie stond. En ook nog nooit ter discussie staat. Het is helder.
Mm-hmm.
De vrijheden zoals die vervat zijn in de grondwet zijn helder. De waarborgen die er zijn in de grondwet zijn helder. De rol van de overheid is helder. Wat we verwachten van de burgers is ook helder. Maar dat we daar nu met elkaar over aan het steggelen zijn, van hoe interpreteren wij de grondwet? Ik vind dat wel heel bijzonder.
En bijzonder, maar raakt het je ook?
Ja, in die zin dat dat nodig is, raakt het mij wel. Ja, voor mij is het hetzelfde, net zo helder als de zon die bij onbewolkte hemel schijnt.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Daar is ook geen discussie over. Dat is de zon, dat zie je. Dat is echt de zon.
Ja. Jaren geleden heb je in een interview gezegd, en dat ging toen over Wilders en de PVV, Nederland gaat nooit kiezen voor één punt, namelijk migratie. Het is wel gebeurd.
Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat migratie wel degelijk een belangrijk thema is. Maar er is nog veel meer natuurlijk aan de orde. Als je ook kijkt naar de analyses die ook verkiezingsbureaus hebben gemaakt. Van hoe het tot stand gekomen is. De opvatting van vele kiezers. Dan is het toch wel een mengelmoes van het geheel. En ja, meneer Wilders heeft 37 zetels gekregen. Maar de Tweede Kamer telt 150 zetels.
Mm-hmm.
En dat is wel Nederland. 150 zetels is Nederland. Mm-hmm. En 37 zetels is niet Nederland. Dat is een fractie van Nederland. Dus ik denk dat het nog altijd zo is dat er op tal van terreinen blijkbaar kiezers wat genuanceerder denken in die vraag is vervat.
Nou, ik vraag het je ook omdat je ook in een zomergasteninterview wat ik heb terug zitten kijken, gaf je ook aan over de minder Marokkanen uitspraak een jaar geleden. Van Wilders, en het was een zin die mij heel erg raakte, die je daar bij Wilfried de Jong uitsprak, is dat jouw vader heel erg bang was van die uitspraak.
Ja, ja.
En eigenlijk zei, gelukkig heb ik nog een huisje in Marokko, van wanneer komen ze me ophalen?
Ja.
En die vraag heb je ook op camera toen aan Wilders gesteld, wanneer komen jullie mijn ouders
papa
ophalen?
Ja. Nee, ja, dat is de werkelijkheid. Ik bedoel, ik kan het niet beter maken. Ik schrok ook toen ik gisteren in de krant las dat de extreemrechtse partij in Duitsland blijkbaar in het geheim plannen maakt om miljoenen mensen in het land uit te zetten. Zelfs met een Duits paspoort.
Mm-hmm.
En dat ook bevestigd is. Dat is kennelijk twee journalisten die geïnfiltreerd waren bij een vergadering. Die dat opgetekend hebben, maar dat ook later gewoon bevestigd is. Dat dat ook echt een ideologie is. Dus daar moet je niet van opkijken dat sommige mensen daar wel van dromen. Tegelijkertijd is het zo, denk ik, dat ook in Duitsland dit een beweging is met een zekere steun, maar niet de hele natie is. En dat geldt voor Nederland ook. Nu ik aangegeven heb te zullen vertrekken na de zomer, verwacht ik, als er een opvolger is benoemd, krijg ik echt een waanzinnige stroom aan berichten van mensen uit het hele land, en niet alleen vanuit Rotterdam, die dat betreuren en jammer vinden. En daartussenin zat één persoon die zei, veel plezier in Marokko.
Ja.
Nou, je zult de neiging hebben om je hele gevoel op te hangen aan zo iemand. Dat moet je maar niet doen. Maar wel weet dat dat geluid ook is, dat geluid ook bestaat. En ik denk niet dat al die mensen die op meneer Wilders gestemd hebben, dat racisten zijn. Daar geloof ik helemaal niks van.
Mm-hmm.
Maar racisme komt voor in Nederland. En antisemitisme trouwens ook.
Yeah.
Dus ik denk dat je daar bewust van moet zijn. En dat dat ook vraagt van mensen zoals ik, maar ook van jou en anderen, om voortdurend te blijven werken aan de notie van gelijkheid. En dat het eigenlijk in Nederland nog nooit zo goed gegaan is als nu.
Yeah.
We hebben een van de meest welvarende landen ter wereld. En nog altijd tot op de dag van vandaag.
Zeker.
En dan is het bizar dat mensen dan het gevoel hebben van, ja, maar het gaat nu goed met Nederland.
Nee,
dus het gaat iets fout. Het gevoel,
wat
de beleving,
is dat gevoel?
Ja, de beleving versus de werkelijkheid. Hè? Dus cijfermatig kun je natuurlijk gewoon zien hoe dat is. Ja, dat is lastig. Wist ik het maar dan.
Want als burgervader kom je dat natuurlijk ook tegen.
Ja, in al die mailtjes die mensen mij sturen, zie je dat. Komt dat wel terug. Maar als ik precies wist waar de pijnpunten zaten, dan had ik op die pijnpunt gedrukt. En dat is lastig.
Mm-hmm. Wat me wel heel moeilijk lijkt, niet alleen voor jou en voor mij, maar ook voor heel veel anderen, is dat je ook ziet van, je bent Nederlander. Jij bent Nederlander. Maar je werkt er ontzettend hard voor. We zijn ons gesprek begonnen van het Rifgebergte in armoede, ongeletterdheid, naar burgemeester van de wereld.
Ja.
Dat is ongekend in één generatie. Ja, je zus is arts geworden.
Ja, dus internist. Ja,
ja, ja. Dus dat is ook de integratie die wel is gelukt. Hè?
Zeker.
Heel duidelijk. En je hebt daar hard voor gewerkt. En dan toch nog zo dubbel gezien worden. Dat is toch... Ja, ik blijf dat toch heel pijnlijk vinden.
Ja, dat snap ik. Aan de andere kant is het menselijkerwijs snap ik het ook wel. Hè? Mm-hmm. Er worden mij weleens vragen gesteld die nooit aan Yves Opstelten zouden zijn gesteld. Mm-hmm. Of mijn religie bijvoorbeeld. Of vaak een beetje per dag, et cetera. Volgens mij is die vraag nooit gesteld aan Yves Opstelten. Mm-hmm. Maar dat hoef je niet altijd als negatief te ervaren. Ik bedoel... Dat kan ook gewoon een hele positieve vorm van nieuwsgierigheid van mensen die dit willen weten. Maar ik gedraag me niet altijd naar de norm zoals mensen dat zouden willen weten. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook het unieke aan mij dat ik ook sommige dingen gebruik in mijn functioneren, mm-hmm, als burgemeester die niet typisch Nederlands zijn. Hè? Mijn uitspraken in mijn speech afgelopen dagen van... van papa geleerd dat als je over mensen spreekt... spreek dan over de positieve dingen van mensen. Want negatieve dingen hebben we allemaal.
Ja.
Of het maakt verschil met welke intentie je iets aansnijdt. Is de intentie om iets te verbeteren... of is de intentie om iemand vooral te beschadigen? Dat zijn noties die niet zozeer gebakken zijn... in de Nederlandse speechcultuur... maar die wel voor mij heel karakteristiek zijn. En die neem ik mee uit een andere... religieuze overtuiging, die ik dan ook heel belangrijk vind. Ik ben op zoek altijd naar een Einstein die zegt... het licht verplaatst zich met 300.000 kilometer per seconde. Of daar een grondslag is in mijn geloof, dan ga ik rekenen.
Ja.
En zo waar, ik vind dat ook nog. Dus dat is voor mij wel een bijzonderheid voor de persoon die ik ben.
Mm-hmm.
Dus daar mogen mensen ook best vragen over stellen. En ook die beantwoorden. Maar ik doe ook niet alles. Ik ga nooit voor een fotograaf in een djellaba staan. Want dan wordt dat natuurlijk gebagatelliseerd in de buitenwereld. En er zullen daar heel veel negatieve opmerkingen over gemaakt. Dus die djellaba in heel veel gedaanten. Dunne en dikke en extra dikke voor de winter. Dat is voor mij persoonlijk. Dat is voor mij iets voor thuis.
Mm-hmm.
En believe me, als ik met deze winter thuis ben... en dan gaat deze militaire pak eraf... en dan gaat de djellaba er bovenop.
Ja, ja, alleen wel voor jezelf.
Ja, daar komt geen fotograaf komt erin om dit te mogen vastleggen. Nee.
Ja. Als er nou mensen zijn die daarin vastzitten... dat moeilijk vinden, die weg naar succes ook heel graag willen... zoals jij dat hebt gedaan. Wat zou je ze dan willen meegeven als lichtpuntjes?
Vasthouden, volhouden, niet moe worden dingen uit te leggen. En ook met potentiële tegenstanders ook in gesprek gaan. Dingen duiden.
Mm-hmm.
Sommige mensen weten sommige dingen gewoon niet. En wij gaan ervan uit dat iedereen het allemaal moet weten. Maar dat is natuurlijk allemaal niet zo. Hè? De islam in Nederland is van voor de komst van migranten. Hè? Nederland was ooit het grootste islamitisch land ter wereld. Hè? Ik weet niet of je het weet.
Mm-hmm.
Nederland was, mm-hmm, het grootste islamitisch land ter wereld.
Dan moet je heel ver terug gaan.
Ja, dat was toen Nederland nog Nederlands-Indië onder gezag had. En toch is er in Nederland nog heel veel onbekend over de islam. En ik denk dat het goed is om ook aan mensen te blijven uitleggen waarom... als je aanhanger bent van de islam, waarom het niet betekent dat je woont op een bommenfabriek. Dat je aan die moment onder je jasje vandaan een Kalashnikov haalt om de andere neer te maaien. Maar onzinredenering. Mm-hmm. Dus blijf bereid om ook dingen uit te leggen aan mensen die oprecht geïnteresseerd zijn en die het allemaal misschien niet weten.
Ja.
Maar vooral ook doorzetten. En tegelijkertijd, want dat komt wat mij betreft te weinig voor... ook wel dankbaar zijn dat je in dit land de ruimte hebt gekregen... om jezelf te ontwikkelen tot wat je bent. Ik was een keer door Bart de Wever, een burgemeester van Antwerpen... een beetje uit een populistische beweging gevraagd... om voor zijn achterban te spreken aan de universiteit in Leuven. Dat was heel bijzonder. Dat is een zaal vol publiek. En dan probeerde daar een en ander uit te leggen. En waarom ik vond dat migranten bijvoorbeeld een goede vertaling moeten krijgen... van tolerantiewaarden in Europa, zoals we die hier heel belangrijk vinden. Maar ik wilde ook de kiezers van Bart de Wever confronteren met iets. En toen vroeg ik aan toen zei ik, ja, al die asielzoekers, ja, natuurlijk. Ja, die zien jullie toch allemaal als gelukzoekers, toch? En dan zie je al die hoofdjes, ja, schudden. Ja, zo. Ja. Want ja, ja, daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Maar wilt u mij zeggen, mevrouw, bent u ook niet op zoek naar geluk? Is er iemand op aarde die niet op zoek is naar een beetje geluk? U verwijt mensen dat ze op zoek zijn naar geluk, maar u bent zelf eigenlijk ook voortdurend op zoek naar geluk. Op elke leeftijd dan ook. Als tiener, als volwassene, als je verliefd bent, als je kinderen hebt. En we zijn allemaal op zoek naar geluk. Na afloop kwamen veel mensen naar me toe die weer foto's met mij wilden maken. En die zeiden, dat had ik zo niet gezien. En ik denk dat het goed is om in het gesprek te blijven. Ook met mensen die sommige dingen niet weten of niet begrijpen. Het zijn toch uiteindelijk ook ingewikkelde dingen ook.
Ja, dat is dan gewoon het lot ook van onze generatie. En misschien nog de generaties na ons die dat moeten blijven doen.
Ja, dus ik moet aanvaren dat ik een ander soort burgemeester ben. Met mijn achtergrond, ik sta in andere schoenen. Ik ben een soort chip die gebakken is in Marokko en die geprogrammeerd is in Nederland. Ik moet aanvaarden dat dat op zichzelf vragen oproept en die ik bereid ben ook uit te leggen. Dat doe ik dan met veel plezier.
Het is dubbele rijkdom, maar ook misschien dubbele last.
Ja.
We praten met elkaar nu op het moment, je zei het net ook, dat je net hebt aangekondigd dat je gaat stoppen. Na 15 jaar burgemeesterschap, dat is denk ik ook een moment om lessen te trekken. Als je terugkijkt op die 15 jaar, je bent nu nog even actief natuurlijk ook als burgemeester. Ja. Maar als je terugkijkt, wat is dan jouw grootste les?
Nou ja, dat zijn natuurlijk vele lessen te trekken. Voor mij, ik heb geprobeerd mijn ambt in te vullen door dienstbaar te zijn aan mensen. En ook dat komt uit mijn persoonlijke overtuiging die ik meegekregen heb in de opvoeding. Dat er maar één soort goed mens op aarde staat. Eén soort. Dat is niet de rijkste, dat is niet de man met de meeste, of de man of vrouw met de meeste power. En dus niet de president van de VS. Maar er is maar één goed mens op deze aarde. Dat is hij of zij die klaar staat voor de medemens. En ik heb vanuit die opinie geprobeerd mijn ambt in te vullen. Door bijna wekelijks ergens in een wijk te zijn. Met bewoners in gesprek te gaan over de pijn die ze hebben. Over de mooie dingen. Over de kansen die er zijn. Over de kinderen. Over de veiligheid. Over rotzooi op straat. En over de ambities die ze hebben. En te proberen dat met hen in te vullen. Ik denk dat dat de kracht is van mijn bestuurstijl de afgelopen periode. Ik zou dat iedereen willen aanbevelen om dingen echt samen te doen. Maar dat je ook dienstbaar moet opstellen aan de democratie. Een burgemeester is niet gekozen, wel door de gemeenteraad, maar is niet gekozen door de burgers. En in die zin past dat een dienstbare rol. En drie, wat ik zelf heel erg belangrijk heb ervaren de afgelopen jaren, is dat je door noestarbeid en door je betrokkenheid bij de bewoners en bedrijven, et cetera, dat je daardoor gezag opbouwt. En dat waarschijnlijk gezag belangrijker is dan politieke macht. Mm-hmm. Want die heb ik niet. Ik heb geen politieke macht. Dat ligt bij de wethouders die in relatie zijn met de gemeenteraad. Maar dat gezag ook heel belangrijk is. Dus samen met bewoners dingen doen en proberen vooral ook het gezag te organiseren. Mm-hmm. Die nodig is om soms ook rust en vrede te bewaken in de stad. Nou, dat heb je gezien bij mijn speech met Charlie Hebdo toen dat tijd. Ja. De onfortuinlijke opmerking, God toch op, die mij toch langere tijd in sommige kringen is nagedragen. Maar ik vond het ook terecht dat ik de opmerking ook maakte. Niet altijd emotioneel zijn als bestuurder, maar af en toe mag het best. Uiteindelijk proberen je te verplaatsen in de pijn van anderen. Het is altijd heel lastig om vanuit je eigen referentiekader naar dingen te kijken. Maar snap je de pijn van die ander? Mm-hmm. Ik heb wel eens gezegd, ik zit dan op dat mooie stadhuis wat bijna een soort paleis is. En als je naar beneden kijkt, naar de straat, dan zijn de mensen klein. En als zij daar rondlopen met een steentje in hun schoen en daarover zeuren, dan zeg je, zeur niet, het is toch klein. Maar je kan niet doorlopen met een steen in je schoen. Die moet eruit. Mm-hmm. Dus de pijn van sommige burgers, die voor ons als bestuurders lijkt heel klein en minuscuul, ach, die scheur in die woning van jou in Groningen. Ah, zeur daar niet over. Wij hebben toch met z'n allen veel profijt bij dat gas, toch? Hè?
Ja.
Zeur niet. Dat levert die mensen slaaploze nachten. Worden ze ziek van, hebben ze een psychiater nodig, et cetera. En dat krijg je wel als bestuurders niet geïnteresseerd zijn in de kleine pijn van de bewoners. Mm-hmm. Dat moet je zien, erkennen. En daarin ook je weer verplaatsen. Na afloop van dit gesprek ga ik lunchen met bewoners in Karnisse en Rotterdam uit. Ja.
En uiteindelijk zeg je dus ook van blijf je verdiepen in de ander.
Ja.
He, anders die ook denkt en is. Blijf daarmee in gesprek. Is dat ook de reden dat je laatst zei van ik ben dan weer helemaal de Bijbel ook aan het doorlezen. Want de Koran ken ik wel, maar misschien zitten er dingen in de Bijbel die ik nog niet helemaal begrijp.
Niet weten. Ik was zeer geïnteresseerd recent in het verhaal van de Bijbel over Abraham. En ik stuitte daarin ineens op een heel interessante verschil met de Koran. Namelijk dat de moslims geloven dat Ismaël door Abraham zijn vader de mes op de keel is gezet. Omdat dat een goddelijke boodschap was. Maar dat Isaac was. Dat is dus een heel mooi verschil tussen de Bijbel en de Koran. Nou, dat wist ik niet.
Mm-hmm.
Dan denk ik, nou, dat is voor mij goed om dat voor het voetlicht te hebben voor mezelf.
Waarom?
Gewoon nieuwsgierigheid. Ja. Om een andere samenleving te leren begrijpen. Waarom zij bepaalde dingen doen. Het hele verhaal van de dood van Jezus en het opstaan van Jezus is in de islam non-existent. Daar hebben we hele andere beelden bij. Maar wat motiveert die mensen op die manier? Wat verklaart ook de feestdagen als Pasen en Pinksteren, mm-hmm, die daarmee verbonden zijn? Vind ik voor mezelf belangrijk om dat te weten. Om een samenleving waar ik deel van uitmaak ook echt van binnenuit te kunnen begrijpen.
Ja.
Waarom de mensen gemotiveerd zijn dingen te doen of te laten. En ik denk dat heel belangrijk is om je daarin wel te kunnen...
Ja, en als je dan nu ziet dat onze samenleving totaal verscheurd wordt door Israël en de Palestijnen.
Ja.
Ja, dat zit eigenlijk al heel erg in jouw wethoudertijd in Amsterdam. Refereerde je daar al aan? Ja. Dat zit zo diep in tegenstelling in onze samenleving.
Ja.
En dat is nu ongekender dan ooit. Ja, Hoe moeten we daarin verder?
Het valt me tegen dat... kijk, het wordt vooral geprojecteerd als een religieus conflict. Dat is het wat mij betreft niet. Het is gewoon een politiek conflict. Volgens mij is dat denk ik ook goed om dat altijd te blijven nuanceren. Maar het valt me tegen dat zowel de Nederlandse Joden als de Nederlandse moslims niet samen de straat op gaan en tegen de vechtende partij daar zeggen, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig?
Ja.
Wat zijn jullie nou aan het doen? Die wordt er nou wijs van het vechten. Die gaat er straks met de winst er vandoor en heeft een oorlog wel eens een winnaar opgeleverd? Dat wij hier vanuit een beschavingsoffensief met elkaar hoop geven aan die mensen daar. En dus niet zeggen van hoeveel wapens heb je nodig, of welke precieze wapens heb je nodig, en wanneer wil je ze geleverd hebben. Nee, tegen ze zeggen, wat zijn jullie toch met elkaar idioot aan het doen. Stop daar eens een keertje mee. En hoe kunnen wij jullie helpen om hoop in dat gebied in te blazen. Nou, dat escaleert nu wel weer met raketten uit Jemen en Amerikanen en de Britten die Jemen weer aanvallen. En voor je het weet wordt het een olievlek oorlog in het gebied. God verhoede.
Ja.
En het valt me tegen dat wij vanuit hier, het beschaafde Westen, dat wij elkaar niet kunnen mobiliseren, elkaar ook niet kunnen vinden en zeggen, laten we samen tegen die partijen daar zeggen, jullie zijn echt idioot bezig, stoppen mee.
Zou je het zelf na dit burgemeesterschap willen doen om die partijen bij elkaar te brengen?
Nou, ik heb het als burgemeester ook gedaan. Ik heb 8 gesprekken gevoerd met verschillende groeperingen. En het ging dan voortdurend ook over hoop en over de ontmoeting en over elkaar de hand geven. Maar het valt me tegen dat partijen dat nog niet willen doen. Ik heb ze allemaal separaat gesproken en ik wilde ze onder mijn leiding ook samen bij elkaar brengen en daarna te onderzoeken of we dat samen in het openbaar kunnen doen. Dus heel getrapt. Maar zover willen ze nog niet. Mm-hmm. In ieder geval ben ik van de week door een van die partijen wel aangesproken. Die zei, misschien moeten we het wel gaan doen. Dat was gisteravond.
Okay.
Dus wellicht komt daar wel een opening. Maar in zijn algemeenheid zou ik graag willen dat wij de vechtende partij niet wapens aanbieden, maar dat we ze hoop aanbieden. En zeggen van, hoe kunnen we je helpen om daar iets moois van te maken? Er zal watervoorziening nodig zijn. Het is een droog gebied. Misschien dat we daar met Nederlandse watertechnologie iets zouden kunnen ondernemen. Mm-hmm. En zo nog meer van dat soort dingen.
Ja.
Bied ze hoop aan. Rijk ze hoop aan in plaats van wapens.
We zijn bijna aan het einde van het gesprek. Weet je eigenlijk al wat je gaat doen als je geen burgemeester meer bent?
Nee, ik heb geen plannen. Ik heb ook nooit mijn leven gepland.
Okay.
Dus ik zie wel wat op mijn pad komt. En, ik voel me gezond, ik voel me sterk. Ik heb nog steeds kracht om mij in te zetten voor de samenleving. Op welke manier dan ook. Dus ik ben beschikbaar en ik ga om me heen kijken de komende tijd. En ik ben wel benieuwd wat op mijn pad komt.
Ja. Misschien iets wat je minder kost ook. Want ik denk wel dat zo'n burgemeesterschap en wethouderschap hiervoor echt ook een hoop van je hebben gevraagd. En ook van je gezin hebben gevraagd.
Ja, het burgemeesterschap is 24/7. Ja. Zeker een burgemeesterschap van een havenstad. Waar je altijd beschikbaar moet zijn voor eventuele calamiteiten. Als er weer een olielek is of als er een ontploffing is of iets van die naart. Je moet altijd beschikbaar voor zijn. Dat is zeer tijdrovend. Dat is, ik heb nu een uur niet op mijn systeem gekeken. Dus ik ben wel benieuwd wat er nu allemaal aan informatie op mijn systeem staat. Dus het is wel een zeer inspannende, energievretende positie. Maar misschien komt er iets op mijn pad waar dat niet in dezelfde mate nodig hoeft te zijn.
Ja, maar het is ook veiligheid natuurlijk. Je dochter heeft ooit gezegd, je bent mijn held, maar ik heb niets aan een dode held.
Helemaal juist, ja. En dat is denk ik ook waar. En dus ik leef nu sinds mijn wethouderschap onder het regime van beveiliging. Dus ik hoop dat dat de komende tijd niet nodig zal zo zijn. De tijd zal het leren.
Dankjewel voor dit gesprek. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met prinses Laurentien over hoop. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast of ga naar sieren.nl. En deel vooral ook jouw lichtpuntjes met ons onder de hashtag lichtpuntje.